Johannes hoofdstuk 20, waar ik lees vanaf vers 11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover. En dat is dan wat ik geneigd ben te noemen de verschijning van de Heer aan Maria. En nadat wij vorige keer hebben stilgestaan bij het bezoek van Petrus en Johannes aan het graf, komen wij dus toch terug op de figuur die in vers 1 van dit hoofdstuk al genoemd werd, namelijk Maria Magdalena. Want zij was, volgens het verslag hier in Johannes in ieder geval, de eerste die het graf van de Heer Jezus bezocht. Ze was kennelijk niet alleen, maar dat blijkt uit andere evangeliën waar het verhaal verteld wordt. Goedemorgen. Ze was kennelijk dus niet alleen, zei ik, maar hier in Johannes wordt alleen aandacht gegeven aan deze figuur van Maria Magdalena. En ik heb er vorige keer op gewezen dat wij in deze geschiedenis een structuur terugvinden die we op vele plaatsen in de Bijbel terugvinden. Namelijk het verschijnsel dat een geschiedenis feitelijk wordt onderbroken en eerst wordt over wat anders gesproken dan vervolgens om daarna alsnog de oorspronkelijke draad van de geschiedenis weer op te nemen. Want dat is wat hier inderdaad gebeurt. Want de vrouw begint met Maria die het graf bezoekt en daar ziet dat de steen van het graf is weggenomen en zij verlaat het graf en gaat tot Simon Petrus en de andere discipelen, zoals ze hier genoemd worden in vers 2, die dan vervolgens het graf van de Heer Jezus bezoeken en precies hetzelfde constateren, deze Petrus en Johannes. En daarna gingen zij weer naar huis, staat er heel laconiek in vers 10. En vervolgens in vers 11 gaat de geschiedenis weer verder met Maria, die dan kennelijk weer naar het graf gegaan is. En dan staat Maria buiten het graf wenende. Het lijkt natuurlijk sprekend, om maar eens wat te zeggen, het lijkt natuurlijk sprekend op het verhaal van het dochtertje van Jairus. De vergelijking die kan ons niet ontgaan. Het dochtertje van Jairus dat ziek is, waarbij de Heer Jezus geroepen wordt. Maar het blijkt dan dat hij onderweg wordt opgehouden. En voordat hij dan uiteindelijk bij het dochtertje van Jairus terechtkomt, vindt eerst de genezing plaats van de bloedvloeiende vrouw. Een merkwaardige geschiedenis overigens. En die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw is dus een onderbreking in het verhaal over het dochtertje van Jairus. Het zou best mogelijk geweest zijn, denk ik altijd, om die twee verhalen gewoon van elkaar te scheiden. Net of de Siamese tweeling is. Ja, die had je net zo goed van elkaar kunnen scheiden en helemaal apart kunnen vertellen. Ik zou niet weten waarom niet. Maar ze worden zo door elkaar verteld, omdat ze inderdaad van alles met elkaar te maken hebben. En er komt natuurlijk bij, en ik hoop dat u dat al lang herkend hebt, er komt natuurlijk bij dat die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw feitelijk de uitdrukking is van het werk Gods in onze tegenwoordige bedeling. Onze bedeling namelijk, die beschouwd wordt soms als een onderbreking in de heilsgeschiedenis. Dat is maar één manier om het te zeggen, maar het is er één, het is ook een Bijbelse gedachtegang. Namelijk een breuk, speelt de hele Bijbel door een rol, die hele uitdrukking zelfs, de breuk. Maar die breuk, de onderbreking in de heilsgeschiedenis, die wordt gevormd door de dagen waarin wij leven, de dagen van de verborgenheid, zoals het dan heet, de dagen waarin Israël verstrooid geworden is en waarin God zich een gemeente verzamelt uit de heidenen, In afwachting van de bekering van Israël en de wederkomst van Christus dan in de toekomst. En het lijkt geen twijfel dat de genezing van die bloedvloeiende vrouw daar een beeld van is, van Gods werk in onze dagen. En dat de onderbroken geschiedenis van het dochtertje van Jairus een beeld is van de onderbroken geschiedenis van Israël. Waarbij, zoals het zo mooi staat in de Romeinenbrief, waarbij de Heer in de toekomst een afgebroken zaak, een afgesneden zaak zal doen op de aarde. Op de aarde, niet in de hemel, op de aarde. Afgesneden zaak zal doen op de aarde. Want de zaak van Israël is afgesneden, maar wordt in de toekomst voortgezet. Zo was het ook bij de genezing van het dochtertje van Jairus, de dochter van de overste der synagogen. Dus het blijkt duidelijk dat het daar gaat om de uitbeelding van de geschiedenis van het Joodse volk in het bijzonder. En de vraag is altijd, en wie is die vrouw, die geheimzinnige, die verborgen was, die van de achterkant de Heer Jezus naderde enzovoorts. En wie naam wij nog steeds niet weten. En dan zeg ik voor deze gelegenheid, maar natuurlijk is dat een uitdrukking van de verborgenheid en de bedeling der verborgenheid in onze dagen. En de betekenis van die vrouw komt ook ongeveer overeen met de betekenis van in bijzonder Johannes deze Johannes, de evangelist, wiens naam hier ook niet genoemd wordt, van wie we ons ook steeds afvragen, wie is toch deze andere discipel, terwijl wij het inmiddels natuurlijk allemaal weten, maar de betekenis blijft gelijk. Het is een verwijzing inderdaad naar het andere deel van Israël, de 10 stammen van Israël, waaruit inderdaad de gemeente gevormd wordt. Ik kan trouwens niet missen in verband met die bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van Jairus. Ze worden zo sterk met elkaar in verband gebracht. En terwijl de een 12 jaar oud is en geslachtsrijp zou moeten worden, en op een andere manier gezegd, levend dus zou moeten worden, levenskracht zou moeten ontvangen, sterft zij. Terwijl aan de andere kant daar een vrouw was die 12 jaar lang vruchtbaar had moeten zijn, maar dat niet was. Bloedvloeiend namelijk, en dus onvruchtbaar, want dat is de gedachte. En terwijl de een vruchtbaar zou moeten worden, maar sterft, wordt de ander, die niet vruchtbaar is, maar het zou moeten zijn, die wordt inderdaad levend, want dat is eigenlijk het hele idee. Nou, dieper ga ik er niet op in, anders verdwaal ik natuurlijk in deze geschiedenissen. Maar het gaat erom dat ik even duidelijk wil laten uitkomen dat die onderbreking, dat al wat in die onderbreking gebeurt, in elk geval een uitbeelding is van onze bedeling, terwijl de onderbroken geschiedenis zelf een uitbeelding is van de geschiedenis van Israël. Dat ligt in ieder geval het meest voor de hand. En zo'n geschiedenis vinden we hier dus ook. Het betekent dus dat de geschiedenis van Petrus en Johannes iets te maken heeft met onze tegenwoordige bedeling. Dat lijkt me duidelijk, waarbij zij de Heer zelf niet zien, maar waarbij zij wel de doeken zien liggen en in het bijzonder de zweedoek in een bijzondere plaats samengerold als uitdrukking van het hoge priesterschap van Christus nu. De Heer, die hoge priester die wij niet zien, maar nochtans liefhebben, zou Petrus er later van zeggen. Waarbij Petrus en Johannes samen dus een beeld zijn van de gemeente uit onze dagen. En waarbij Petrus in het bijzonder de uitdrukking is, zoals ook uit hoofdstuk 21 nog zal blijken later. Waarbij Petrus in het bijzonder de uitdrukking is van de gelovigen uit de Joden. En waarbij Johannes de uitdrukking is of van de gelovigen uit de heidenen in het algemeen. Maar waarschijnlijk beter de uitdrukking is van de gelovigen uit niet de Joden, maar uit de 10 stammen van Israël. Goed, die geschiedenis eindigt met de discipelen, dan gingen wederom naar huis. Ik denk altijd dat het spreekt over de opname van de gemeente. Maar, nou ja, bewijzen kun je zulke dingen niet. En daar doe ik ook helemaal geen moeite voor. Maar het verklaart tenminste waarom zoiets er staat. Hè? De discipelen dan gingen wederom naar huis. Ja, dat zal wel. Ze zullen er niet bij gebleven zijn. Dat blijkt uit de rest van de geschiedenis. Maar dat het er staat, geeft het een bijzondere betekenis. Hoe dan ook, daarna krijgen wij te maken met Maria, waarmee de geschiedenis ook begon en die hier dan weer verder gaat. Maria die dan een beeld moet zijn van Israël, en moeilijker maak ik het niet, en ik, nog niet in ieder geval, dus ik zal proberen deze lijn zo strak mogelijk te hanteren. Maria stond buiten het graf wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? enzovoort. En zij zegt, omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Kijk, als je nou consequent de lijn voortzet, en dan betekent het dat je in vers 10 bent terechtgekomen bij de opname van de gemeente, daar komt het op neer. En in vers 11 ben je dan dus bij Israël in de 70ste week van Daniël. En wat daar gebeurt is dat Maria weende, ze is iemand kwijt, ze mist de Messias. En als ze dan oplet, dan blijkt dat er twee boodschappers zijn in witte klederen. Ik zei nou met opzet boodschappers, want waarom zou je dat Griekse woord nou ook niet eens een keer gewoon naar het Nederlands vertalen? Want u weet waarschijnlijk, engelen is wel aardig, dat woord, maar dat is geen Nederlands, niet echt tenminste. Hè? Dat is gewoon het Griekse woord wat men niet vertaald heeft. Men heeft er een Nederlands woord van gemaakt. Om voor de hand liggende redenen overigens. Maar als je het Griekse woord gewoon vertaalt, dan wordt het in het Nederlands boodschappen. En dat zou men in heel veel plaatsen met groot gemak kunnen doen en ook eigenlijk moeten doen. Maar er staat, ze zag twee boodschappers in witte klederen. De ene heette, kijk of we al wakker zijn, 's morgens vroeg. We zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Als alles mee zit, er zijn twee boodschappers in Israël, bij Israël. Dus hebben we hier inderdaad Mozes en Elia, dat kan niet anders. Dat moet dan in dat geval de uitdrukking zijn van de twee getuigen, zoals we die kennen. Ik moet natuurlijk zeggen uit Openbaring 11, hoewel ik altijd geneigd ben te zeggen zoals we die kennen uit Zacharië 4, maar daaruit kennen we die twee meestal niet. Maar in ieder geval zoals we ze kennen uit Openbaring 11. En die daar beschreven worden als Mozes en Elia, maar in ieder geval als de twee getuigen die na de opname van de gemeente het evangelie brengen aan Israël. En hier zijn het deze twee boodschappers, letterlijk ongetwijfeld hemelse wezens of hoe je dat maar zeggen moet, maar niet in een functie van boodschappen, die tot haar zeggen, vrouw wat weent gij enzovoort. En die inderdaad betrokken zijn, zal ik dan maar zeggen, bij de opstanding van Christus. Je kan moeilijk zeggen dat ze hier het evangelie prediken, want ze verdwijnen vanzelf van het toneel. Hè? Eerst ziet zij deze twee engelen met wie zij spreekt, want ze vragen haar, vrouw, wat weent gij? En zij zegt dan, omdat ze mijn heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En meer horen we er niet van. Want dan staat er, als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. Dan ben ik weer terecht bij de verheerlijking op de berg. Heb je dat nou ook of niet? Dan ben ik weer terecht bij de verheerlijking op de berg, waar inderdaad Mozes en Elia gezien werden. En daarna Jezus alleen, staat er dan. Nou ja, eerst zagen ze Mozes en Elia en de Heer Jezus, maar daarna inderdaad Jezus alleen, precies zoals het er staat. Iets dergelijks is dit, maar ik kom er nog wel op terug. Waar het natuurlijk om gaat, is dat via het optreden van de twee getuigen straks in de 70ste week van Daniël, Israël geconfronteerd wordt inderdaad met de Messias. Dat wil zeggen, dat via de prediking in die dagen de Heer Jezus Christus bekendgemaakt wordt inderdaad aan Israël. En ik moet eigenlijk zeggen, maar dat kan misschien misverstaan worden, aan het gelovig overblijfsel van Israël. Daar bedoel ik nou net even niet mee aan degene die in hem geloven, want ze kennen hem namelijk niet. Maar ik bedoel te zeggen dat het evangelie gepredikt wordt aan degene die op een of andere wijze de Messias verwachten. Zo van, hij moet er toch zijn, hij moet toch komen, hij heeft toch beloften gedaan, de Heer heeft toch beloften gedaan in het Oude Testament enzovoorts. Maar men stelt vast dat de Messias er niet is. Wel, aan hen wordt hij gepredikt. Zo gaat dat in de praktijk. En eigenlijk is dat in onze dagen ook volstrekt hetzelfde. Want hoe dan ook, de prediking van het evangelie aan mensen die totaal geen interesse hebben, die geen vragen hebben, die geen verwachting hebben, is volstrekt, maar dan ook volstrekt, naar de mens gesproken althans, nutteloos. Het enige nut ervan, zeg ik, is dan altijd dat door de prediking van het woord, waar dan ook en hoe dan ook, de Heer verheerlijkt wordt, al was het maar omdat wij eventueel dat woord spreken, al was het dan ook midden in de woestijn zonder dat iemand het hoort, Want de werking van het woord heeft altijd een uitwerking ook in ons leven en in ons denken. Dat is natuurlijk waar. Maar de prediking met het oog op de bekering van zondaren. Wel, dat heeft alleen zin wanneer die prediking inderdaad terechtkomt bij mensen die zoekende zijn, die vragende zijn. Die zeggen, ik ben van alles kwijt, ik mis wat, er moet toch iets, hè, er moet toch, nou ja. Daarin kan dan eventueel voorzien worden. Maar mensen die die vragen niet hebben, die alles al menen te weten, zal ik maar zeggen, die niks missen of niks nodig hebben, daar kun je wel het evangelie aan brengen. Maar onder ons gezegd, dat heeft heel weinig praktisch nut. En dat heb ik nog netjes gezegd, want dikwijls heeft het zelfs een volstrekt averechtse uitwerking. Dat is minder prettig, maar dat is zo. Hè? Hoe dat ook zij, in die dagen van de 70e week van Daniel zal ongetwijfeld het evangelie gepredikt worden aan Israël, aan het Joodse volk, bedoel ik dan, in Palestina, in de Joodse staat en in bijzonder in Jeruzalem, want daar spreekt Openbaring 11 dan over in verband met deze twee getuigen. Maar het is dan toch een prediking die aan de ene kant verband houdt met oud-testamentische beloften uiteraard. En voor degenen die daar hun vertrouwen op stellen, op die oud-testamentische beloften, is het vervolgens het evangelie dat zegt dat deze Jezus, deze Christus, inderdaad gekomen is. Of anders gezegd, dat deze Christus, deze beloofde Messias, niemand anders is dan Jezus van Nazareth. Die vervolgens, maar dat is 7 jaar later, in elk geval en officieel, die vervolgens 7 jaar later ook verschijnt. Maar dan praten we over de verschijning van de Heer aan het Joodse volk officieel, en zelfs aan Jeruzalem officieel. Niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg. Dat is dan de vervulling van de uitspraken uit Zacharia 14. Zo aardig, van Zacharia 4, want daar worden feitelijk de twee getuigen voor het eerst genoemd. Van Zacharia 4 kom je terecht in Zacharia 14. Vanaf de prediking door deze twee getuigen in de eerste helft van de 70e week kom je terecht aan het einde van de 70e week, waar deze Jezus inderdaad zal verschijnen. Hoe het ook zij, het lijkt mij een duidelijk beeld van Israël, de bekering van Israël straks in de toekomst. En wat er dan gebeurt, is precies wat hier in vers 14 ook beschreven staat. Namelijk, er staat, als ze dit gezegd had, keerden zij zich achterwaarts, ze keerden terug. Dat is wat met Israël in de toekomst net zo goed gebeurt, althans met het gelovig overblijfsel, zal ik maar zeggen, met degene die de Heer echt verwachten, zij keren achterwaarts, ze keren terug, namelijk naar het oosten, dat is per definitie terug, hè? Dat weet u toch, hè? Naar het oosten is terug en naar het westen is vooruit. De dingen komen uit het oosten en gaan naar het westen. Zo kwam Israël in de tijd trouwens ook een beloofde land binnen, vanuit het oosten, de Jordaan over, naar het westen. Israël zelf kwam trouwens uit het oosten, via Abraham al, hè. Dat is met wijzen trouwens meestal het geval, vooral rond kerstfeest, maar dat even terzijde. Maar ze keerden zich achterwaarts, wil zeggen, als je dat letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk, vanuit Jeruzalem achterwaarts is naar het oosten en dan kom je inderdaad terecht bij de Olijfberg en daar zou de Heer verschijnen. De Heer zou namelijk volgens Zacharia 14 verschijnen op de Olijfberg, de naam staat er zelfs bij, ik wist het niet helemaal zeker meer. Zacharia 14 vers 4, waar staat, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Dat is van Jeruzalem uit achterwaarts dus. De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dus er staat er zelfs twee keer, want voor Jeruzalem is sowieso oosten. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden enzovoorts. En u kent de geschiedenis waarschijnlijk. En dan vers 5, dan zult gij lieden vrieden door de vallei mij in het bergen. En gij zult vrieden gelijk als geen vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, et cetera. Dat is het officiële einde van de 70e week van Daniel. Het is trouwens ook het einde van Jeruzalem, want bij deze gelegenheid, volgens Zacharia 14 vers 2... zal de stad ingenomen, de huizen zullen geplunderd worden, et cetera. Maar goed, het einde van de 70e week van Daniel. En waar het dan om gaat, is dat Israël bij die gelegenheid, wanneer het achterwaarts wijkt naar die olijfberg, daar als het ware, hoe letterlijk weet ik nou ook niet, maar in het algemeen gesproken, daar komt dat Israël de Heer tegen, daar zal het de Heer zien staan. Ik stel me dat altijd zo letterlijk mogelijk voor, dan wijk je zo min mogelijk af van de letterlijke tekst ook van de schrift. Ik stel me dan voor dat de Heer daar staat op die olijfberg, die voor de gelegenheid dan nog scheurt ook, hè. En wanneer men dus uit Jeruzalem naar het oosten probeert weg te komen, vanwege de verwoesting van de stad, en men komt bij de olijfberg, of men ziet de olijfberg feitelijk, zo kun je het zeggen, dan ziet men daar Jezus staan. Alleen het is ook duidelijk dat men dan niet weet dat het Jezus is. Dat staat hier ook, hè, in Johannes 20, vers 14. Zij zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Zij meende overigens dat het de hovenier was. Dat zou kunnen. Maar in Zacharia lezen wij woorden van gelijke strekking. Ik had het alweer veel te vlot weggeslagen. In Zacharia lezen we daarover, namelijk niet zozeer in Zacharia 14, waar de Heer verschijnt op de Olijfberg, maar we lezen daarvan al in Zacharia 13. Het verhaal wordt trouwens al verteld vanaf Zacharia 12, moet ik u zeggen. Alleen, daar wordt het iets moeilijker van. Want in Zacharia 12 wordt er al over gesproken vanaf vers 10. Waar staat, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En als u dan zegt, dat is een profetie over de uitstorting van de Heilige Geest, zoals ook in Joël 2. Dan zeg ik, dan heb u volkomen gelijk. Maar het neemt niet weg dat een profetie over de komst, dan wel de uitstorting van de Heilige Geest, in feite niks anders is dan een profetie over de opstanding van Christus en dus gewoon de komst van de Messias. Christus dus. Want het is volstrekt hetzelfde. Nou, dan zeg je het eigenlijk niet goed. Ik wil eigenlijk zeggen, hij is volstrekt dezelfde. De Geest of die Christus, die Heilige Geest of Christus, hij is dezelfde en die dingen worden ook meerdere malen in de profetieën, maar ook in het Nieuwe Testament gezegd. En naar aanleiding van het Johannes-evangelie hebben we daar natuurlijk al vele malen over gesproken, dus dat doe ik nou verder niet meer. Het blijkt trouwens hier ook, want hier wordt in vers 10 van Zacharia 12 aangekondigd, de uitstorting, want dat is het woord, van de geest der genade. En geest is eeuwig leven, dat weet u toch, hè? Even snel hoor. Geest is, wanneer ik het zo ruim mogelijk oppak, is het kracht van onvergankelijk leven. Want geest is leven, geest is kracht, geest is eeuwig en dus onvergankelijk. Niet altijd alles tegelijk, moet uit het verband blijken. Maar als het even kan, liefst wel alles tegelijk. En als ik dan gebruik ik gewoon de uitdrukking uit Hebreeën. En dan zeg ik, het gaat hier om de kracht van onvergankelijk leven. Dus drie keer min of meer een synoniem voor de begrip geest. Maar wat verschijnt er vanwege die kracht des onvergankelijke levens, volgens Hebreeën? De hoge priester van het nieuwe verbond, na de ordening van Melchizedek, want die is hoge priester geworden, Christus dus, die is hoge priester geworden, niet uit de wet des vleeselijke gebods, oude verbond, de wet, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En dan verschijnt de Messias. Is hier ook zo, hoor. En dat het om het nieuwe verbond gaat, wel, geest der genade. Geest, kracht des onvergankelijke levens, niet van de wet, des vleeselijke gebods, maar van het nieuwe verbond. Ik moet eigenlijk die tekst er even nazoeken, want het sluit volkomen op elkaar aan. Dat is Hebreeën 7... vers 15 en 16, of misschien is het makkelijker, 16 en 17. Maar er staat dan dat er een priester opstaat naar de gelijkenis van Melchizedek. Een ander priester naar de gelijkenis van Melchizedek. Dit vers, dat is vers 15 van Hebreeën 7, wordt nogal eens verkeerd gelezen. Ik kan misschien even van de gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen. Niet een andere priester na de ordening van Melchizedek, maar een andere priester na de ordening van Melchizedek. Dat is leuk voor degene die dat uit moeten schrijven, denk ik dan altijd weer. Niet een andere priester naar de ordening van Melchizedek, maar een andere priester naar de ordening van Melchizedek. Anders dan naar de ordening van Aaron dus. En gelijk aan de ordening van Melchizedek. Dat is wat het vers zegt. Dat blijkt ook uit het verband. Er staat dus een andere priester op die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Hoe bedenkt hij zo'n zin? Die las ik voor uit het eind van vers 11. Er staat een andere priester op die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Maar er staat er een op die dat is naar de gelijkenis van Melchizedek. En dan vers 16. Die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods, en dus vanwege Aaron, het oude verbond, zal ik maar zeggen, hè, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de kracht, dat is geest, des onvergankelijken, dat is geest, levens, dat is geest. En daarbij gaat het uiteraard om het nieuwe verbond. En dat heet het verbond der genade. En van die hoge priester wordt gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, enzovoorts. Nou, als je dat nou in gedachten hebt en dat legt naar Zacharia 12, vers 10, doch over het huis van David, want Christus is uit het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest, kracht des onvergankelijke levens, der genade, het nieuwe verbond, en der gebeden, en zij zullen aanschouwen. Nou, wie aanschouwen zij? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek dus. Klopt precies, daar heb je Christus. Zij zullen mij aanschouwen die zij eerder, uiteraard, doorstoken hebben. En let dan op dat deze woorden aankondigen de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest. Maar het resultaat is de komst van Christus, de komst van de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond. Wat het aankondigt is de komst van de geest, maar wat het vervolgens beschrijft is de komst van Christus. Ik hoop dat u dat ziet. Het gaat om volstrekt dezelfde uiteraard. Ik zal uitstorten de geest, want dat wordt aangekondigd. En als dan beschreven wordt wat er gebeurt, zij zullen mij aanschouwen. Dus de komst van de geest en de komst van de Christus is volstrekt hetzelfde. Het is eigenlijk een uitdrukking of van de opstanding van Christus, want zo werd het door Petrus geïnterpreteerd op de Pinksterdag. Opstanding uit de dood, dat is het feitelijk. Alleen in de toekomst zal hij ook inderdaad verschijnen als de opgestane aan Israël officieel en aan Jeruzalem. En dat is nu nog niet gebeurd, nog steeds niet. Maar er staat hier wel, want er staat, ze zullen mij aanschouwen, staat de vertaling. Nou ja, ik kan ook zeggen grondtekst, maar goed. Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem rouwklagen, als met rouwklagen over een enige zoon. Ze zullen namelijk de Heere, Jehovah zelf, aanschouwen, want hem hebben zij doorstoken. En vervolgens zullen zij over hem rouwklagen, met de rouwklagen als over een enige zoon, want hij is ook die enige zoon. Want aan de ene kant is hij de Heere, Jehovah zelf, aan de andere kant is hij wel degelijk een zoon van dit volk. En dus wordt er rouw bedreven over hem, niet omdat hij verschijnt, maar omdat hij blijkt te zijn degene die zij doorstoken hebben. Gewoon even in het vers blijven, is makkelijk genoeg. Jehovah wordt aangeroepen, zeg ik altijd, want zo staat het in Joël 2. Jehovah wordt aangeroepen. Jehovah verschijnt vervolgens ook, maar blijkt te zijn degene die zij doorstoken hebben. Hoe blijkt hij dat te zijn? Eenvoudig aan de littekenen, de tekenen in zijn handen en voeten en in zijn zij. Dus hij blijkt te zijn degene die zij doorstoken hebben. En daarna blijkt dus ook dat hij is hun enige zoon, in de zin van hun unieke zoon. De uniek, enig betekent gewoon uniek, hè? Hetzelfde. Betekent niet dat er geen andere zonen zijn, het wil zeggen dat het een bijzonder is. De onvergelijkelijke, soms ook vertaald met geliefde. Maar goed, ze zullen met hem rouwklagen als met rouwklagen over enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Rouwbedrijven dus gelijk met bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Want de enige zoon, de unieke zoon, de onvergelijkbare zoon, de zoon die met geen andere zoon te vergelijken valt, krijgt ongetwijfeld het eerstgeboorterecht. Kortom, de enige zoon is per definitie ook de eerstgeboren zoon. Of je dat nou oppervlakkig leest, die termen, of je bestudeert ze diep binnen het Bijbelsverband, het verhaal blijft gelijk. De enige zoon is per definitie de eerstgeborene. Maar het wil niet zeggen dat er geen anderen zijn. Er zijn anderen, maar niet van dezelfde orde. Over hem bedrijven zij rouw, en dan staat er in vers 11, te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, enzovoorts. En verder ga ik daar niet op in, maar ik ga in op hoofdstuk 13, want daar gaat het verhaal gewoon verder. In vers 6, en zo iemand tot hem zegt, en waarom men hem nou niet met een hoofdletter afgedrukt heeft, weet ik niet. Zo iemand tot hem zegt, 13 vers 6, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Nou, daar mag je rustig uit concluderen dat men dus aan hem zal vragen bij die gelegenheid. Wat zijn deze wonden in uw handen? En dan komt er dit antwoord, en het antwoord is natuurlijk dat hij daarmee zich identificeert als Jezus van Nazareth. En Jehovah, de Heere God, de Eeuwige, blijkt dezelfde te zijn als Jezus van Nazareth. En dat is ook wat dan vervolgens beschreven wordt en waar Zacharië 14 weer een paar versen verder over spreekt. Dat hij namelijk de 10 dagen zal staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem is. Dat is een aardige gelegenheid om dan te vragen hoe hij aan die littekenen komt. Maar het betekent in elk geval dat als de Heer zich openbaart aan Israël in de toekomst, dan gebeurt hetzelfde als wat hier gebeurt wanneer hij zich openbaart aan Maria. Men herkent hem eerst niet. Want er staat in vers 14 van Johannes 20, als hij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Overdrachtelijk is dat dus inderdaad de Olijfberg. En zag Jezus staan. Dat zal wel. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Want Israël denkt bij die gelegenheid dat wel, dat daar Jehovah staat, dat denk ik wel, die werd aangeroepen. Maar hoe dat ook zij, hij blijkt Jezus te zijn zonder dat men hem eerst herkent. En verschijnt zo wat trouwens in deze twee hoofdstukken nog een paar keer vaker voorkomt. Hè? Maar goed, Jezus zei tot haar, vrouw, wat weent gij, wien zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zeiden tot hem, Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Ze vraagt dus naar waar Jezus gebleven is. En die, het antwoord, dat komt dan ook. Hij antwoordt haar namelijk met zijn stem, met zijn woord. Dat mag je in het Johannesevangelie trouwens ook verwachten, natuurlijk. Hij spreekt haar naam uit, en dat blijkt voldoende te zijn. Hoe dan ook, zei de staat dat zij hem niet herkende, maar dat zij meende dat het de hovenier was. Het is natuurlijk een schitterende verwijzing naar de allereerste hoofdstukken uit de Bijbel, die immers beginnen met dat God deze aarde, hemel en aarde, inricht en de mens erop zet ter bewoning, en waarna vervolgens staat dat de Heere God een hof bouwde of plantte in Eden, zodat de eerste hovenier in de Bijbel is Jehovah zelf. Niet dan? De eerste hovenier is Jehovah zelf, want de Heere God, Jehovah Elohim, de Heere God plantte een hof in Eden en stelde daar vervolgens de mens over aan. En nou is maar de vraag hoe je tegen die dingen aankijkt. Je kunt dus zeggen dat Jehovah zelf de eerste hovenier is. En als hier dus staat, zij menende dat het de hovenier was, dan betekent het overdrachtelijk dat Israël bij die gelegenheid het eind van de zevende week meent dat het Jehovah is. En dat is ook zo. Alleen hij blijkt dezelfde te zijn als Jezus van Nazareth, maar dat is de andere kant van het verhaal. Er is nog een ander punt natuurlijk, en dat ligt eigenlijk veel oppervlakkiger nog. Dat is namelijk dat wanneer we beperken tot menselijke situatie, dan is de eerste hovenier uiteraard Adam. Want Adam werd aangesteld over de hof om die te bouwen en die te bewaren. Waarna wij ogenblikkelijk de lijn doortrekken via Romeinen 5. Waar gezegd wordt dat Adam een voorbeeld is van degene die komen zou. Met andere woorden, Adam is een type van Christus. En het wordt daar dan ook op zevenvoudige wijze minstens uiteengezet. Hoe Adam dan een type is van Christus. Maar het hele punt is dat Adam, het hoofd van deze oude mensheid, een type is van Christus, het hoofd van de nieuwe mensheid. En Adam geplaatst in de hof die hij zou bouwen, uitbreiden kun je dus zeggen, want dat betekent het in de praktijk. Een hof die hij zou bouwen, dus uitbreiden en bewaken, want bewaren is volstrekt hetzelfde als bewaken. Deze Adam is gewoon een type van de tweede Adam, de laatste Adam, namelijk Christus en de hof van Eden, waarover Adam tot hoofd was aangesteld, is gewoon een beeld van het koninkrijk van de Messias. Ik kan niet missen, eigenlijk uiteindelijk van de nieuwe schepping, maar in principe van het koninkrijk waar in de dagen van Adam weliswaar niets terecht kwam, tot in onze dagen trouwens nauwelijks iets, hè. Maar het koninkrijk wordt in de toekomst wel degelijk gerealiseerd zal worden. En het ligt dus inderdaad in de lijn der verwachting dat de Heer Jezus bij zijn opstanding uit de dood zich zou aanmelden als de echte hovenier. Dat wil zeggen als de laatste Adam. Of gewoon als de zoon des mensen, want dat is eigenlijk de normale Bijbelse uitdrukking daarvoor, die wij helaas dikwijls niet herkennen. Hè? Want de zoon des mensen betekent gewoon de erfgenaam van Adam. En dus in de praktijk de laatste Adam, want de laatste is uiteraard de erfgenaam. Hè? Het ligt dus voor de hand dat de Heer Jezus Christus zich zou melden als de laatste Adam, als de echte hovenier, als het hoofd van dat koninkrijk wat aangekondigd was enzovoorts. En dat gebeurt hij dus, zij menende dat het de hovenier was. Als ik het heel vlug zeg, zeg ik altijd, dan had ze nog gelijk in ook. Maar dat is dus waarschijnlijk iets te snel gezegd. Maar zo zie ik dat dus. Zij menende dat het de hovenier was. Daar was ze niet verkeerd mee, zeg ik dan. Zei tot hem, Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En ik zal hem wegnemen. Waarna de hovenier, de veronderstelde hovenier, zich aan Maria bekend maakt. Hij spreekt haar naam uit. Heb je dat nou ook? Maar heb je dat nou ook? Als de Heer Jezus spreekt met of tot zijn moeder, dan zegt hij, vrouw. Nee, het wordt geacht wat ruw te klinken. Dat is weer een andere vraag. Heb je dat ook gemerkt, dat het woord vrouw in het Nederlands langzamerhand een negatieve betekenis krijgt, of heb je dat niet gemerkt? Ja, langzamerhand wel. Hoor. Maar goed, misschien leg ik dat nog eens een keer uit. Hè? Ik vind dame tegenwoordig veel vriendelijker, of niet? Want vrouwen dit en vrouwen dat en vrouwen zus en vrouwen zo, dan denk ik altijd aan vrouwen met een baard en zo. Heb je dat nog niet? Hè? Ligt dat nou aan mij, zo'n woord? Maar goed, dat even. In ieder geval, als de Heer tegen tot zijn moeder spreekt en hem met vrouw aanspreekt, dan wordt het uitgelegd alsof hij afstand van de neemt en nogal neerbuigend tegen de doet. Hè? Dus dat is altijd zo geïnterpreteerd geworden. Het is een misverstand, want feitelijk betekent het echtgenote in de praktijk, maar dat kan in dat geval natuurlijk niet, want het is zijn moeder. Hoewel het typologisch altijd wel kan in de Bijbel. Ja, want er wordt de bruidegom geacht voor te zijn gekomen uit Israël. Maar Israël is ook de bruid. Dus Jesaja, onder andere. Ik kan die missen, dus het zou wel kunnen. Maar het gek is, de Heer spreekt tot zijn moeder en zegt vrouw. En hij spreekt tot deze dame, zullen we dat maar zeggen. En hij spreekt haar wel aan met de naam. Maria. Het is ook niet voor niks, zeg ik wel eens, Dat met het uitdrukkelijk ongelovigen gewoonlijk, hè, de Heer ervan beschuldigen, althans van verdenken, dat hij een relatie, zoals het zo mooi heet, zou hebben gehad met deze Maria Magdalena. En helaas, die woorden zijn tegenwoordig allemaal belast, want een paar jaar terug, nou ja, jaren terug kon je rustig zeggen dat ze een relatie hadden. Er zou niemand wel bij gedacht hebben trouwens, want er was natuurlijk een speciale relatie tussen die twee. Alleen lag die niet op seksueel terrein, vanzelfsprekend. Maar de verdenking die op dat gebied gekoesterd wordt, heeft wel degelijk een Bijbelse grond. Die Bijbelse grond is namelijk dat deze Maria in elk geval een beeld is, hoe dan ook, van Israël, dat onder het nieuwe verbond in het huwelijk zou treden met Jehovah, want dat is de gedachtegang. Het is de beschrijving van het nieuwe verbond zoals dat tot stand zou komen. En het is dus niet helemaal zo ver gezocht aan de Heer te denken in dit verband aan de bruidegom en bij Maria te denken aan de bruid. Dat is heus zo gek niet. Als je maar beseft dat het daar gaat om de typologische toepassing van de geschiedenis uiteraard. Nou, hoe dat ook zij, de Heer spreekt hem aan met Maria, wat toch zoveel betekent als geliefde. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat betekent de naam zo ongeveer. En zij keert zich om en zegt tot hem, Rabuni, dat wil zeggen meester. Het is aardig dat het in het Aramees erbij staat. Dat betekent dat de uitspraak als zodanig toch in verband gebracht wordt met Israël, want Aramees was nou eenmaal, dat is tamelijk onbekend, heb ik wel eens gedacht, gemerkt, maar Aramees was nou eenmaal de voertaal in Israël, en zeker onder het Jodendom van die dagen. De uitspraak Rabuni, afgeleid van Rabbi uiteraard, meester, wordt dus uitdrukkelijk in verband gebracht met Israël, en zo zien wij Maria nou eenmaal als de uitdrukking van Israël. En zij herkent hem, dat wil zeggen, de Heer maakt zich aan haar bekend en zij erkent hem vervolgens als de Heer, als de meester. Nou, dat is wat met Israël gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniel, als de Heer zich aan Israël, dat wil zeggen aan het gelovige overblijfsel van Israël, openbaart. Waarna er staat in vers 17 dat de Heer tot haar zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Dat dan niet suggestief is, weet ik het niet meer. Raak mij niet aan, dat komt pas later. Dan denk je toch aan een bruidegom, of niet? Heb je dat niet? Huh? Nee, allemaal in het nette, maar zo is het toch? Nou goed, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Een uitdrukking die in de praktijk betekent, raak mij niet aan, want ik ben nog niet verheerlijkt. De gedachte is, letterlijk, nou even helemaal letterlijk in de geschiedenis, dat de Heer tot Maria zegt, raak mij niet aan, want ik moet nog naar de hemel, maar als ik terugkom, dan mag je me aanraken. Waarna wij vervolgens lezen, vanaf vers 19, dat de Heer verschijnt aan zijn discipelen, die hem op verzoek inderdaad aanraken, en anders dan een week later wel Thomas, maar in ieder geval, dan is er geen enkel probleem meer, zodat je daaruit moet besluiten, maar dat is puur historie, je moet eruit besluiten dat de Heer inderdaad diezelfde dag ook lichamelijk, wat je je daarbij moet voorstellen, weet ik ook niet hoor, maar dat de Heer diezelfde dag nog lichamelijk officieel ten hemel is gevaren. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood en voer ten hemel, waarna hij vervolgens op aarde zich openbaarde en zich ook liet aanraken. Waarna natuurlijk altijd iemand vraagt, maar waarom mocht ze hem dan niet aanraken? Wel, dat kan ik ook niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat de Heer dat zei dat het niet mocht, omdat hij nog niet was opgevaren tot de Vader. Verder heb ik er geen verstand van, want ik heb geen idee wat voor soort lichaam dat is van de Heer Jezus en waarom hij niet aangeraakt mocht worden en of dat alleen met riten te maken, hoe heet zoiets, met symboliek te maken heeft, of ook met eventueel letterlijke verontreiniging, weet je veel. Ik weet het echt niet, ik kan het er ook niet uit opmaken. Wel, lijkt het mij duidelijk te zijn, dat inderdaad de Heer eerst is opgevaren naar de hemel om zich te melden, om zijn heerlijkheid in ontvangst te nemen, precies zoals hij gevraagd had al in Johannes 17. Nou, dat was maar 3 dagen eerder natuurlijk, 4 dagen. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat was Johannes 17, vers 5. En dat zou gebeuren door zijn opstanding en hemelvaart. Alleen hier is het kennelijk zo dat de Heer nog niet opgevaren was ten hemel. Verder wordt er gewoonlijk op gewezen dat in Marcus staat dat de Heer eerst verscheen is aan Maria. Deze Maria dus. En dat hij later op de dag in een andere gedaante verschenen is aan twee discipelen. Dat waren dan de Emmausgangers enzovoorts. En men besluit daar dan uit van. Dan is er in de tussentijd dus iets aan hem veranderd. Dat klopt, want hij is in de tussentijd in hemel gevaren en wedergekomen. Ik moet u zeggen dat dat argument, nou dat klinkt aardig, maar echt sterk is het natuurlijk niet. Want het lijkt me ook een duidelijke zaak dat in Matthäus 24 staat, in verband met de Emmausgangers, dat hun ogen gehouden werden dat zij hem niet herkenden. Zodat het feit dat hij in andere gedaante aan hen verscheen, in andere gedaante dan 's morgens vroeg aan Maria, zal ik maar zeggen, dat hoeft niet per se aan zijn eigen gedaante gelegen te hebben. Hij openbaarde zich gewoon in een andere gedaante. En dat gebeurt later ook nog wel eens. Dat zegt niet zoveel. Niettemin, de belangrijkere uitspraken uit het Nieuwe Testament, maar ook uit de Psalmen, bevestigen inderdaad dat de opstanding en hemelvaart van Christus beschouwd worden als één geheel. En bovendien zeker beschouwd worden als plaats gevonden hebbende op dezelfde dag. Bovendien, de uitspraak uit Psalm 2, om bij die belangrijke dan maar te blijven. De uitspraak uit Psalm 2 is de uitspraak van: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daar is zoveel nieuwtestamentisch commentaar op. Er blijkt duidelijk uit dat het daarbij, punt 1, gaat om zijn opstanding uit de dood. Maar vervolgens ook dat het gaat om zijn aanstelling op de troon aan de rechterhand Gods. Als de zoon van God, als de eerstgeboren van de nieuwe schepping, als de koning. En als de hoge priester van het nieuwe verbond. Alles op dezelfde dag. En het wachtte heus niet op de zogenaamde hemelvaartsdag. Maar hier blijkt het dus ook uit. Eventueel, wanneer we de puur letterlijke historische betekenis van de uitspraak nemen. De Heer zegt: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar hij zegt wel: ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Uitspraak dus over zijn verheerlijking. En pas daarna zou hij als de verheerlijkte verschijnen en zou zij hem mogen aanraken. Wel nu, typologisch en dus profetisch klopt dat ook precies. Want wat de schrift ons leert is dat weliswaar de officiële bekering van Israël plaats zal vinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Met andere woorden, Israël zal officieel aan het einde van de 70ste week van Daniël, en dus ter gelegenheid van de verschijning van de Heer op de Olijfberg, zal Israël officieel tot geloof en tot erkenning, tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komen. Dat is officieel zo, maar tegelijkertijd moet gezegd worden dat daarmee de dingen nog niet voltooid zijn. Integendeel, want dat betekent niet dat vanaf dat moment de Heer zijn koninkrijk vestigt of gevestigd heeft in Jeruzalem en over heel Israël en wellicht zelfs over de volkeren. Dat wordt wel dikwijls gedacht overigens, maar dat is absoluut niet het geval. Waar het om gaat namelijk is dat dat overblijfsel van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël, weliswaar officieel Israël, namelijk de staat, het volk dus eigenlijk, vertegenwoordigt. Maar punt 1 is dat nog niet het hele volk. En punt 2 is het dan zo dat dat overblijfsel inderdaad bij die gelegenheid geroepen wordt uit Jeruzalem, dat verwoest wordt. Net als dat Lot eens geroepen werd uit Sodom, dat verwoest werd. En zoals Israël zelf eens geroepen werd uit Egypte, waarna een oordeel kwam over Egypte. Kortom, dat overblijfsel wordt verzameld uit Jeruzalem, maar wordt dan gebracht in de woestijn. En dat betekent niet dat dan dus de heerlijkheid van Christus meteen geopenbaard wordt enzovoort. Dat is namelijk helemaal niet het geval. Wat er wel gebeurt, is dat tot datzelfde Israël, zeker tot het overblijfsel van Israël, gezegd zal worden: ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Want Ik ben ervan overtuigd dat de Heer zich weliswaar bij die gelegenheid in de toekomst bekend maakt aan de zijnen, aan het overblijfsel, maar daarna ook inderdaad weer verdwijnt. Dat wil niet zeggen dat hij zich dan niet meer vertoont, maar het wil zeggen dat hij niet constant zichtbaar bij hen aanwezig zal zijn, maar bij gelegenheid wellicht zich zal vertonen, zal verschijnen aan de gelovigen, wanneer en waar dan ook. Precies zoals het gebeurde in deze dagen van de 40 dagen, zal ik maar zeggen, na zijn opstanding. Maar zo zal het ongetwijfeld gaan ook in de 33 jaar, want daar heb ik het nu over, die volgen op de 70ste week van Daniël, waarbij het gelovige overblijfsel van Israël zal worden uitgezonden, in elk geval om het evangelie te prediken aan de rest van Israël, aan de broeders. Dan zal ik het nog eens smaller nemen en wat rechtlijniger. Dat overblijfsel in Jeruzalem, wat tot geloof komt in degene die daar op de olijfberg verscheen, is Joods. En tot hen wordt dus gezegd, ga heen tot mijn broederen en brengen het evangelie. Aan wie brengen ze dan het evangelie? Als de Joden het evangelie brengen aan hun broederen, aan de 10 stammen van Israël, toch op zijn minst, dat moet ook wel. Want pas daarna, maar dat staat hier dan niet, pas daarna zullen gelovigen uit alle 12 stammen van Israël officieel worden uitgezonden om het evangelie te prediken aan de heidense volkeren. Of wellicht de overige heidense volkeren, het is maar hoe je dat zegt. En dat is Openbaring 7, waar dat dan in ieder geval beschreven staat. En sommige oud-testamentische profetieën natuurlijk ook, maar in ieder geval Openbaring 7. De prediking namelijk van de 12x12.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël dus, die dienstknechten zijn van hun God en het evangelie prediken aan de heiden op zodanige wijze, 33 jaar lang, dat daardoor een schare die niemand tellen kan, behouden wordt en het koninkrijk binnengaat. Of dat er dan veel zijn? Nee, zijn er niet zoveel. De gelovigen die straks de 1000 jaren binnengaan, zijn dat er veel? Dat kan nooit, want het is per definitie een gelovig overblijfsel. Uit Israël, zowel als uit de volkeren, een minderheid dus. En dat niemand ze tellen kan, wel de vraag zou moeten zijn, waarom zou iemand ze willen tellen? En nou binnen de Bijbel blijven dus met het antwoord, hè. Waarom worden volkeren, mensen geteld in de Bijbel? Om ze te registreren, om het eigendomsrecht over die mensen te bepalen, om ze in een koninkrijk in te brengen, zal ik maar zeggen. Daarom worden ze geteld. Dan horen ze erbij, staan ze geregistreerd, hebben ze officie, krijgen ze paspoort, en, of hoe dat maar heten mag. Hè? En dus, als er staat schade die niemand tellen kan, dan wil dat nog niet zeggen dat het er veel zijn. Het wil zeggen dat niemand daar macht over kan uitoefenen. Er kan er maar één. En wie dat is duidelijk genoeg, dat is Christus zelf.
Staat er soms in de context dat er een schade is die niemand tellen zal in plaats van kan?
Dat weet ik niet. Dat zou best kunnen, ja. Dat zijn dan van die dingen, dat ruik je eigenlijk, zeg ik dan altijd, hè, dat er iets mee aan de hand is. Maar het maakt natuurlijk in de praktijk niet uit, want we weten dat toch, hè. Elke schare, al zijn het miljoenen of miljarden, dat moet geteld kunnen worden. Er moet een methode zijn om dat te tellen. Dus die niemand tellen kan, dat is, ja, daar zou je dan toch een toelichting bij moeten hebben. Eén man alleen kan het niet tellen, nee. Maar dat ze geteld kunnen worden is duidelijk, maar het is ook duidelijk dat het niet geteld kan worden in Bijbelse zin door enig mens. Dat wil zeggen, er kan geen mens macht uitoefenen. De enige die daar macht uit over heeft en dus tellen kan, is niet David, die ook eens een keer het volk zou tellen, maar de zoon van David, Christus zelf. Dus dat is het hele idee. Terwijl verder in de Bijbel, als er sprake is van hoeveel er behouden worden, staat er altijd, het zijn weinig, een jongsken zou ze tellen. Maar ja, dat ging over de bomen des wouds die overgebleven waren in Jesaja. Goed, maar daar moet ik het even bij laten. Hier staat dus, raak mij niet aan. Het is de beschrijving van de 33 jaren, waarin officieel Israël weliswaar tot bekering is gekomen, maar waarin de Heer nog niet in heerlijkheid op de troon gezeten is. Want nu, in die 33 jaar, moet Israël alsnog doen wat het altijd had zullen doen, namelijk het woord Gods prediken. Onder heel volk, maar vervolgens onder al de heidenen. En dat is wat er gaat gebeuren. En pas als dat gebeurd is, dan zal plotsklaps, voor sommigen althans, dan zal plotsklaps de Heer verschijnen en zit op zijn troon in Jeruzalem. En bij die gelegenheid zal de een weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Daar gaat dat over. Maar in de tijd daaraan voorafgaand, is de tijd waarin Israël, het overblijfsel, het gelovige overblijfsel van Israël, het evangelie zal prediken. Daar komt het op neer. Maar het begint met dat het Joodse volk inderdaad het evangelie predikt aan in ieder geval de 10 stammen van Israël. En daarna zijn het de 12 stammen die het evangelie prediken, uiteraard aan de heidenen. Het is ook wat Maria hier doet, want ze doet letterlijk wat gezegd wordt. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. Ik kan niet nalaten nog een keer overnieuw te beginnen in vers 11. Want niemand heeft mij onderbroken. Maar in het verleden hebben we steeds vastgesteld dat Maria feitelijk samenhoort met Martha, die trouwens hier helemaal niet genoemd wordt, die er vermoedelijk wel bij was overigens, oorspronkelijk. Dat is een ander verhaal. Maar we hebben ze meestal bij elkaar en ik blijf volhouden, hoe dan ook, als Maria genoemd wordt, dat de naam weliswaar een verwijzing is naar Israël, maar dan toch echt meer speciaal, zelfs in algemeen gesproken, naar de 10 stammen van Israël. En ik denk ook dat we die toepassing in deze geschiedenis net zo goed terugvinden. Alleen hebben we het dan niet meer over dat deze geschiedenis werd onderbroken en daar het verhaal van Petrus en Johannes voor intussen kwam als het ware. Maar wanneer we die geschiedenis van Maria apart bezien, los van wat er dan verder omheen staat, los van verdere structuren, dan is het niet moeilijk om in dezezelfde geschiedenis van Maria Magdalena niet de 6e bedeling, maar de 5e bedeling te herkennen. Want hoe dan ook, wij spraken er straks over de 6e bedeling. De bedeling van de volheid der tijden, zoals die genoemd wordt in Efeze 1. Die immers bestaat uit de 7 en 33 jaar vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar het neemt niet weg dat met hetzelfde gemak deze geschiedenis toegepast kan worden op de 5e bedeling. De eerste aanwijzing daarvoor is die van de naam van Maria. Want als het niet Israël is, maar meer beperkt wordt of meer specifiek beschreven wordt, dan is Maria juist een bijzonder de aanduiding van niet alle 12 dan, maar in het bijzonder van de 10 stammen van Israël. Dat hebben we in vorige hoofdstukken al gezien, dus daar hoef ik eigenlijk ook niet zo niet meer uitgebreid op in te gaan. De vraag is alleen of deze geschiedenis ook zo toegepast kan worden. En dat kan ongetwijfeld, en eerlijk gezegd, het ligt ook zeker bijzonder voor de hand. Want punt 1, we hebben Maria, die sowieso steeds een uitbeelding is, vanaf Matthäus 1 denk ik altijd, hè, een uitbeelding is van 10 stammen van Israël. En daarna in vers 12 zien wij 2 engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En dat is toch ook te herkennen altijd weer als een uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling. Want als er 2 zijn, als er ergens in de Bijbel 2 genoemd worden, wordt het in ieder geval in verband gebracht met de gemeente van onze dagen. En de 2 drukken dan uit het eerstgeboorterecht en dus het dubbele deel, de 2 delen, van de gemeente van eerstgeborenen. Daar komt het op neer. Bovendien vinden wij dat van deze 2 engelen gezegd wordt dat zij gezeten zijn. Eén aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. Dat vind ik helemaal interessant. Want dat is aan de ene kant kennelijk de verwijzing naar een schriftgedeelte waar een vrouw het hoofd van de Heer Jezus, een zondares, waar een vrouw het hoofd van de Heer Jezus zalfde. Terwijl het aan de andere kant de verwijzing is naar Maria, de zuster van Martha, die de voeten van de Heer Jezus zalfde, een paar hoofdstukken eerder trouwens, in ditzelfde Johannes-evangelie. En het is voor mij ook een aardige bevestiging van de gedachte die toch wat moeilijk aan te tonen is, dat deze Maria van Magdalena dezelfde is als Maria van Bethanië. Dat is lang niet iedereen met me eens, maar ik ben er stellig van overtuigd dat het zo is. Maria Magdalena is dezelfde als Maria van Bethanië en dus de zuster van Martha en eventueel van Lazarus. En daarmee ook dezelfde als de zondares die genoemd wordt elders, ik meen Matthäus. Als de zondares die het hoofd van de Heer Jezus zalfde. Het ene evangelie spreekt over een zondares die het hoofd van de Heer Jezus zalfde. Het andere, Johannes met name, spreekt over Maria van Bethanië die de voeten van de Heer Jezus zalfde. En in de praktijk is dat weliswaar niet hetzelfde, zeg ik dan altijd. Maar het is zeker geen tegenstelling, want waarom zou ze niet zowel het hoofd als de voeten van de Heer Jezus gezalfd hebben? En waarom zouden niet verschillende evangelisten een verschillend deel van het verhaal hebben verteld? Dan wel, waarom zouden ze niet een verschillend deel van het verhaal hebben weggelaten? Maar dat is de negatieve manier om het te zeggen. Aardigheid is dat in beide gevallen komen we bij hetzelfde terecht. De gedachte is namelijk, punt 1, dat het dezelfde vrouw was, in hetzelfde huis, met dezelfde omstandigheden. En het was dus deze Maria. En vervolgens is het zo dat als zij het hoofd van de Heer Jezus zalft, dan is het hoofd van de Heer Jezus uiteraard de uitdrukking van wie Christus nu is in onze dagen. Trouwens, als in de Bijbel wat gezalfd wordt, is het gewoonlijk het hoofd. Ja, zo gaat het nou eenmaal. En dat hoofd is dan de uitdrukking van wie Christus nu is, namelijk het hoofd van de gemeente. Daar ben je inderdaad in onze bedeling terecht. Al moet ik erbij zeggen dat daarnaast en daarachter de gedachte ook is dat hoofd niemand anders is dan het hoofd en dus de middelaar en dus de hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is niet alleen op de gemeente van toepassing, de hele Bijbel door, maar in onze dagen natuurlijk wel. Maar dat het hoofd gezalfd wordt, beschouw ik als een uitdrukking van dat Christus inderdaad ons hoofd is, die zich als het hoofd van de gemeente, Efeze 5 vers 2, voor ons, voor de gemeente, die zijn lichaam is, Efeze 5 nog steeds, die zich voor de gemeente dus heeft overgegeven tot een offer, goden tot een welriekende reuk. En daar heb je dus het gezalfde hoofd, niet alleen van de Heer Jezus, maar je vindt daar het gezalfde hoofd, namelijk de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van in ieder geval de gemeente, want zo staat het in Efeze 1 al. En die is inderdaad goden een welriekende reuk, zo staat het in Efeze 5, vers 2. En die heeft zich overgegeven als hoofd voor de gemeente, die zijn lichaam is om die te reinigen en te heiligen enzovoort. Zodat je dan meteen rond bent, dan is namelijk Maria Magdalena gewoon in de praktijk een type, in de praktijk zegt eenvoudig, een type van de gemeente uit onze dagen. Met daarbij de verwijzing natuurlijk naar de 10 stammen waaruit die afkomstig is. Ja?
Er staat ook in de Bijbel een voorbeeld van de zalving met het hoofd naar beneden liep tot aan de zomer van zijn kleed. Psalm 133.
Ja, dat is Psalm 133, waar sprake is van de zalving van Aaron. Terwijl het in werkelijkheid natuurlijk een beschrijving is, profetische beschrijving is van Christus. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd Psalm 133 dat het hoofd van Aaron eerst gezalfd wordt gezalfd. Maar die zalfolie die kruipt, dan wel druipt, langzaam naar beneden. Namelijk eerst in zijn baard. Een verwijzing naar zijn woord, de kracht van het woord. Dat is de baard, hè? Staat voor de kracht van het woord. En dat is een uitbeelding van Christus in onze dagen. Maar daarna zakt die zalfolie verder, helemaal zijn kleed door, en dan tot aan de zomen van zijn kleed. En de beschrijving daar is niet alleen van dat die man dan uiteindelijk helemaal gezalfd is en dan nog zo lekker uit. De beschrijving is zodanig dat eigenlijk gezegd wordt dat die zalving weliswaar eenmaal officieel gebeurt, maar dat de uitwerking daarvan een kwestie van tijd is. Dat wil zeggen, daar gaat tijd overheen. Het duurt wel een poosje voordat die zalfolie helemaal in de zomen van zijn kleed is terechtgekomen. En de gedachte is dan ook dat weliswaar Christus gezalfd is, maar voordat die verheerlijkte gezalfde Christus geheel geopenbaard zal zijn in heerlijkheid, gaan er wel enige duizenden jaren zelfs overheen. Want het is eigenlijk de beschrijving vanaf de opstanding van Christus, want toen werd hij gezalfd, tot aan, nou als je het heel ruim neemt, inderdaad tot aan de jongste dag. Dat is het. Maar ik meen dat de voeten daar niet speciaal genoemd worden. Het aardige is namelijk dat als alleen gesproken wordt over het hoofd en over de voeten, dan wordt bij hoofd gedacht aan Christus die het hoofd is van de gemeente. En bij voeten wordt gedacht aan, nou eveneens aan zijn opstanding, want dat staat erbij. Dat hebben we ter gelegenheid tijd ook besproken. Hè? Want er staat dat de Heer zegt, dit heeft zij gedaan vanwege mijn begrafenis of zoiets. Waar was het? Johannes 12 was dat. Ze heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Dat staat in Johannes 12 vers 7. Maar ik heb bij die gelegenheid ook verwezen naar de verschillende uitspraken in de schrift waar gesproken wordt over lieflijke voeten. Of dat dan tot een welriekende reuk is. Nou ja, dat drukt het in ieder geval uit, hè. De lieflijke voeten, namelijk van degene die het goede verkondigt, die de blijde boodschap doet horen, die heil doet horen en die zegt, zie uw God is koning. En dat zijn dan de uitspraken uit Jesaja en een van de kleine profeten, dat weet ik uit het hoofd zo gauw niet, en in ieder geval ook uit Romeinen, want daar wordt het ook aangehaald. De lieflijke voeten van degene die de goede boodschap brengt. En dat het Maria is, en niet Martha, die wel genoemd wordt trouwens hier in Johannes 12, dat het Maria is die die zalving met name van die voeten, want dat is wat hier beschreven wordt, volgens vers 3, uitvoert. Dat Maria dat is, is omdat Maria, in tegenstelling tot Martha, de uitdrukking is van de 10 stammen van Israël en de gedachte is dat het evangelie inderdaad via voeten gebracht zal worden naar die 10 stammen die in ballingschap verdwenen waren en ergens anders waren terechtgekomen, laat ik het zo zeggen. Als Martha gezalfd zou hebben, dan zou ze niet de voeten gezalfd hebben, bedoel ik maar te zeggen, bij wijze van spreken dan. Want Martha is een beeld van het Joodse volk, dat is niet weg, daar gaat de zaligheid ook niet naartoe, dus daar spelen voeten geen rol. Maar Maria is officieel wel weg, namelijk de 10 stammen zijn weg. En dat die bereikt worden met het evangelie is omdat daar voeten naartoe zouden gaan. En dat is het hele idee. En daarmee heb je beide dingen bij elkaar. Het hoofd wordt gezalfd en de voeten worden gezalfd. Het hoofd als beschrijving van Christus die het hoofd is van de gemeente. En de voeten als beschrijving van hoe het evangelie inderdaad naar die 10 stammen zou gaan. Opdat daaruit in de eerste plaats, in ieder geval opdat daaruit juridisch de gemeente zou ontstaan. En het opmerkelijk is dat we hier in Johannes 20 Maria vinden in het graf, of bij het graf staat er. Nee, in het graf vervolgens, vers 11. En zij zag 2 engelen. En de een wordt geassocieerd met dat hoofd en de ander wordt geassocieerd met de voeten. De ene spreekt over Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, het hoofd van de gemeente. Anders spreekt over hoe het evangelie inderdaad uit de Joden ging naar waar dan ook, maar in ieder geval naar die 10 stammen, opdat daaruit de gemeente zou ontstaan. En de andere mogelijkheid om dit te verklaren, die gaat los van die 2 zalvingen, zal ik maar zeggen. Dat is namelijk heel eenvoudig. Het hoofd wordt in de schrift in verband gebracht met de hemel, in elk geval. Het hoofd van de Heer Jezus, uiteraard. Het hoofd van Christus, die het hoofd is. Hij is het hoofd van elke overheid en macht. En hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Kortom, het spreekt over een hemelse aangelegenheid. Zo hoog mogelijk namelijk, het hoofd. En de voeten spreken over de aardse aangelegenheid. En als je die beide dingen in verband brengt met de gemeente, krijg je dus dat de gemeente aan de ene kant hemelsburgerschap heeft ontvangen, een hemelse erfenis, of hoe het maar heten mag, met Christus gezet is in de hemel, deel heeft aan de hemelse dingen, uit zowel Johannes als de Efezebrief, als ook de Hebreeënbrief, de hemelse dingen, in Efeze vertaald met hemelse gewesten. Dat bedoel ik te zeggen. Maar de hemelse dingen uit Hebreeën, Efeze en eventueel Johannes 3. Terwijl de voeten spreken over de aardse omstandigheid van de gemeente. En eventuele aardse positie. En dan komen we weer terecht bij het verhaal dat naar aardse maatstaven de gemeente juridisch inderdaad afkomstig is uit de 10 stammen van Israël. Uit Efraïm dus eigenlijk. Iets smaller. Alleen maar juridisch, want ik heb het niet, ik zeg het er altijd bij, ik heb het niet over onze individuele zaligheid of oorsprong, want die speelt geen enkele rol. Maar het gaat om de juridische kwestie, dat de zaligheid en dus het evangelie en dus ook de koning gepredikt zal worden aan alle volken. En dat officieel het eerste volk wat kwam tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, dat was nou eenmaal Efraïm. En het gevolg is dus dat alle andere volken, ook alle andere mensen die vervolgens tot geloof komen, daarmee zich aansluiten bij Efraïm en dus Efraïm zijn of Efraïm worden of hoe dat maar heten mag. Verder geen punt. Terwijl dezelfde gedachte ook kan gezegd worden over de Joden, dat heb ik ook al eens eerder gezegd. Want de Heer Jezus Christus wordt beschouwd als de leeuw uit de stam van Juda, waarna Paulus zegt, de Jood, de echte Jood, is degene die gelooft in deze Christus. Maar dat was Romeinen. Alleen dit verhaal over de Joden is heus wat zwakker, omdat het juist de Joden waren die de Heer Jezus verwierpen. En dan te zeggen dat gelovigen echte Joden zijn. Ja, het is een leuke het is een goede vergelijking. Daar gaat ook niks mank aan. Maar de zwakte van de redenering zit er maar in dat het Joodse volk officieel het enige volk is wat officieel de Heer heeft afgewezen. De andere volkeren hebben hem wellicht niet aanvaard. Maar dat is wat anders. De Joden hebben hem uitdrukkelijk afgewezen. Zij waren de zijnen, maar ze beliefden hem niet. Dus die staan precies verkeerd om. En om dan de gelovigen te beschrijven als ware, echte Joden, zoals Paulus doet, dat kan natuurlijk wel, dat is ook heel goed te verdedigen. Niettemin blijft het een tamelijk zwak verhaal, want een beter verhaal is het verhaal van dat alle gelovigen als het ware ingelijfd worden bij dat eerste volk wat wel degelijk tot geloof in de Heer Jezus Christus kwam. Dat is het verhaal en dat was Efraïm. En daar is Maria de uitbeelding van. Dus naar aardse begrippen, naar aardse normen, komt de gemeente uit Efraïm en is Efraïm dus, terwijl naar hogere normen de gemeente helemaal niet aardse is, maar inderdaad een hemelsvolk is en deel heeft aan Christus.
Wat hebben het hoofd en de voeten dan met Mozes en Maria te maken?
Dat weet ik ook niet. Dat dacht ik aan er straks toen ik erover sprak en ze in verband bracht met die twee. Dat zou ik je niet kunnen zeggen. Dat hoofd, dat weet ik niet. Kijk, hoofd kan je in verband brengen met Mozes, omdat hij koning is wellicht. Maar daarna zit je met Elia en hoe zit het dan met zijn voeten? Nou, dan kun je alleen nog zeggen dat Elia inderdaad erg veel heeft moeten lopen en inderdaad naar het buitenland ging om daar, weet je wel, naar die vrouw enzovoorts. Zou kunnen. Maar die toepassing die vind ik niet al te voor de hand liggen, dus ik ging er maar overheen. Want kijk, toepassingen maken, ja, dat is, daar heb je alleen fantasie voor nodig. Hè? Maar het gaat erom of je de Bijbelse toepassing vindt, en dat is wat anders. Dus daar moeten we altijd wat voorzichtig mee wezen. Maar goed, twee engelen die dan inderdaad perfect het dubbele deel uitbeelden. Want als u vraagt, maar wat, hoe zit het dan met het dubbele deel van de gemeente? Krijgt de gemeente dan een dubbel deel? Hoezo dan? Dan moet ik u eerlijk zeggen dat het zo inderdaad niet zit. Er is wel een verband, Maar je kunt niet van de gemeente zeggen dat hij een dubbel deel krijgt. Je kunt wel zeggen dat de beloften die gedaan zijn aan Efraïm met name en feitelijk dus aan de 10 stammen, zijn beloften met twee verschillende aspecten die allebei toegepast worden. De een is namelijk de meest oorspronkelijke en meest voor de hand liggende, dat die 10 stammen nou eenmaal net als de andere twee een positie zouden innemen straks in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde, zeg maar in de 1000 jaren. Terwijl diezelfde profetieën over Efraïm blijkbaar worden toegepast op de roeping van de gemeente. En die heeft niet een dus geen toepassing op aarde of in de 1000 jaren speciaal. Maar dat is inderdaad een hemelse toepassing. Zodat de uitspraken over Efraïm in het bijzonder en dus de 10 stammen in het algemeen dubbel zijn. Namelijk, ze hebben een normale aardse toepassing in verband met de openbaring van het koninkrijk. Maar ze hebben een hogere hemelse toepassing in verband met de verborgenheden van het koninkrijk uit onze dagen. Nou, meer kan ik er niet over zeggen, zo zit dat. Dus inderdaad, dubbel, in de zin van aards en hemels. En dat wordt met hoofd en voeten hier dus ook wel aardig uitgebeeld. En dan krijgen we vers 13. Die zeiden tot haar, die twee, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat ze mijn heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dat kan niet ontkend worden, want de 10 stammen zijn zonder Christus, zonder God zelfs, zonder Christus in de wereld en vervreemd van het burgerschap Israëls. Eigenlijk moet ik me nou excuseren dat ik uit Efeze 2 citeer, maar het was niet helemaal zonder doel, hè. Maar niettemin, die 10 stammen, die zijn inderdaad de Heer kwijtgeraakt. Op een of andere wijze vergeten of zo. En naar hem ook tot op zekere hoogte op zoek. En dan staat er, als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Zij bekeerde zich. Zij kwam terug op haar schreden. En zoals de 10 stammen van de Heer zijn afgedwaald, in het verleden, zo keerde zij terug, toen aan hen het evangelie gepredikt werd. Een mooi en zeer duidelijk voorbeeld daarvan is het voorbeeld van de verloren zoon. Dat is er ook, maar ook één van de twee, weet u wel. Waarbij één zoon nooit weg geweest was. En er staat trouwens ook bij die gelijkenis, waar dat een beeld van is. Namelijk van de wetgeleerden, fariseeën enzovoorts. En dus in het algemeen van het jodendom. Waarna vanzelfsprekend volgt dat de zoon die weggegaan was met zijn erfenis notabene en die vervolgens terugkeerde, die zich zijn afkomst ineens herinnerde en zei, maar ik weet ineens waar ik vandaan kom, ik ga weer terug naar mijn vader, maar nu als dienstknecht. Wel, dat is een prachtige uitbeelding van hoe dat ging met die 10 stammen. Die inderdaad weggegaan zijn, maar wel de erfenis hebben meegenomen. De belofte en al wat hen toekwam. Die Gods beloften zijn onberouwelijk. Het was van Efraïm, het was van de 10. En die gingen er inderdaad mee weg. Maar die verloren zoon, die op een gegeven moment, toen had hij zijn goederen doorgebracht, staat er enzovoorts. En verkeerde bij de zwijnen, de zwijntjes. Uitbeelding van de. Ja, van heidenen zeg je vanuit het jodendom. Maar tot mijn verbijstering kwam ik erachter dat de zwijnen een beeld zijn van de druïden, hè, van de Keltische druïden. De wijzen onder de Keltische volkeren. Zwijnen, jawel. Die kon je in elke winkel kopen daar in, Glastonbury. Zwijnen. In alle winkels vond je zwijntjes, groot en klein enzovoorts. Toen kwam ik er pas achter dat ze een uitbeelding waren van de oude Keltische wijsheden enzovoorts. Maar het was die verloren zoon die bij de zwijnen zat, zwijnenhoeder was en zelfs zwijnenvoer moest eten. En die toen zei, ja, maar dat doe ik niet meer. En inderdaad, hij keerde terug naar zijn vader, maar nu als dienstknecht. En dat is precies de wijze waarop de gemeente ontstaan is. Men gaat tot de Heer inderdaad als dienstknecht. Men wordt bekwaam gemaakt om dienaren te zijn onder het nieuwe verbond. Maar de Heer zegt, je bent niet dienstknecht, maar je bent zoon. Dat is het verhaal. Waarna Juda jaloers werd op Efraïm. Maar dat staat weer ergens anders. Maar de gedachte is dus dat degene die weggegaan is, daarna inderdaad achterwaarts keert of zich bekeert. Gewoon terugkeert naar waar hij vandaan kwam. En dat is inderdaad wat van die 10 stammen gezegd kan worden. Alleen, die komen in de praktijk ergens hoger terecht dan oorspronkelijk. Hè? Een bevoorrechter positie feitelijk dan voorheen. Want wat er uit die 10 stammen dan komt in onze dagen, wordt toegevoegd aan de gemeente en ontvangt inderdaad het andere deel, het hemelse deel namelijk. Dat is het idee. Goed, nou, daar staat dus, als je dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Dat wil zeggen, zij herkende hem niet, waarna de Heer tot hem haar zei, wien zoekt gij? En zij menende dat het de hovenier was, enzovoorts. Nou, dan gaan we weer, wie was de hovenier ook alweer? Ik heb het gelukkig ingeslikt, er straks. Wie is de hovenier? Nou, even weer historisch, wie zou hier de hovenier zijn? Van wie was deze hof? Jozef, ome Jozef. Van Arimathea. Diens hof was het, diens graf was het. Dus er wordt inderdaad verband gelegd met de naam van Jozef. En daarmee met beloften die aan Jozef en vervolgens aan Efraïm gedaan zijn. Jozef de eerstgeborene, Jozef die een koninkrijk zou hebben over Israël, maar buiten Israël. Dat wil zeggen buiten het land enzovoorts. Hetgeen nog altijd de uitbeelding is van de situatie in onze bedeling. Zij menen dat het de hovenier was, dan zou het Jozef geweest zijn. Maar het verhaal is inderdaad dat die Jozef uit het voorgaande hoofdstuk, waar het voorgaande hoofdstuk mee eindigde, die Jozef, leuk hè, dat moet je eens over nadenken, dat hoe dat zo bij elkaar staat, hè, dat die Jozef van Arimathea en dus de eigenaar van de hof, voor zover wij weten, dat het precies die Jozef was die ook inderdaad het evangelie gebracht heeft aan Efraïm. En dus in het algemeen aan de 10. Zij menen dat het de hovenier was. Dan vind je dus de hovenier, eigenlijk ene Jozef, die dan aan deze Maria de opstanding van Christus bekend maakt, want er komt het op neer. En zo is het ook inderdaad gegaan. Het was Jozef, deze Jozef van Arimathea, die het evangelie, de prediking van de opstanding van Christus, bekend maakte inderdaad aan Efraïm of aan de 10 stammen in het algemeen. Jezus zeide tot haar, Maria, en zij zich omkerende, zei tot hem, Meester. En dan tot zover is het dan de beschrijving van hoe het evangelie gebracht wordt aan de 10 stammen, waar inderdaad geloof gevonden wordt. Dat wil niet zeggen dat iedereen tot geloof komt, maar wel dat officieel, in ieder geval Efraïm, tot geloof komt. En dan wordt gezegd, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar geheen tot mijn broeders. En predik hen het evangelie. En dat is toch net zo goed de beschrijving ook van de situatie in onze bedeling, waarin wij als gelovigen, zal ik maar zeggen, want het gaat nou verder dan over de gemeente, waarin wij de Heer ook niet aanraken, zelfs niet kennen, zelfs letterlijk ook niet gezien hebben, maar waarin wij hem lief hebben en waarin wij uitzien naar het moment dat hij inderdaad vanuit de hemel, waarheen hij eerst zal opvaren, wanneer hij uit de hemel zal wederkomen om ons tot zich te nemen, opdat wij ook zijn mogen waar hij is. Dat was Johannes 14. Of wij verwachten uit de hemel de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En dat was Filippenzen 3. Precies hetzelfde. Raak mij niet aan, want ik vaar op tot mijn vader en uw vader enzovoorts. De andere gedachte is bovendien, dat weliswaar, en dat is goed om daar dan toch even bij stil te staan. De andere gedachte is dat weliswaar officieel Efraïm tot geloof kwam. Dat wil zeggen dat op regeringsniveau in de tijd, de Britse regering hebben we het dan over, maar dat officieel die regering tot geloof kwam en daarmee ook het land tot christelijk land verklaarde, wat het ook wezen mag. Maar en dan zou je kunnen verwachten van nou, dan begint daar het koninkrijk. Want daar heb je toch een volk, Israël, zelfs de eerstgeboren uit Israël, die tot geloof komt enzovoorts, dan wordt toch het koninkrijk openbaar enzovoorts. En dan denk je, nou, dan vestigt de Heer zich daar. En dan komt het verder wel goed. En van daaruit zal hij dan wel zijn koninkrijk openbaren. En in daarvan wordt dus hier als het ware gezegd, nee, zo gaat dat niet. Want eerst komt er een periode waarin ik niet op aarde zal zijn, waarin ik in de hemel zal zijn. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En pas daarna, als ik wederkom, dan zal ik u tot mij nemen. En dan kun je me aanraken, want daar komt het op neer. Want in de toekomst zal dat dus inderdaad alsnog gebeuren, namelijk dat de Heer wederkomt en dat men hem dan zal aanraken. En dat men dan net als Thomas, maar dan loop ik op het verhaal vooruit weer, dat men dan net als Thomas zelfs de hand zal leggen in zijn zij en de vingers zal leggen in zijn handen en dat soort uitspraken meer. Kortom, het mag dan zo zijn dat officieel Efraïm tot geloof kwam, maar dat betekent niet dat daarmee het koninkrijk op aarde openbaar wordt en dat de Heer zijn heerlijk koninkrijk, heet het dan, inderdaad op aarde zal vestigen of zo. Integendeel, want er zou eerst wat anders plaatsvinden. Pas in de toekomst verschijnt hij weer en dan zal opnieuw, als het ware Efraïm, zelfs de 10 stammen, maar in feite ook alle 12 stammen van Israël, dan zullen zij inderdaad tot geloof komen en dan zal het tot gevolg hebben dat het koninkrijk openbaar wordt. Het is merkwaardig, overigens, om te zien hoe deze geschiedenis vanaf vers 11 dus tot en met vers 18, hoe die kan worden toegepast op de bekering van Israël straks in de toekomst en met hetzelfde gemak kan worden toegepast op de gemeente in onze dagen. En toch hoeft dat geen verbazing te wekken, want ik beweer al jaren dat alle uitspraken, alle profetieën namelijk over Israël, de bekering van Israël, straks in de toekomst en dus in verband met de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst, dat al die uitspraken op een of andere wijze ook een toepassing hebben in onze bedeling, waarin het koninkrijk net zo goed aanbreekt en aangebroken is, maar verborgen gehouden is. En ik beweer dat juist de uitspraken over die 40 jaar, zal ik maar zeggen, in ieder geval de uitspraken over de toekomstige bekering van Israël, dat het die uitspraken zijn die in het Nieuwe Testament in het bijzonder worden toegepast op onze dagen. Want dit is de manier waarop de waarheden over onze bedeling verborgen zijn in het Oude Testament. Dus neem dus niet weg dat de uitspraken uit het Oude Testament, de profetie en de belofte, wanneer men ze letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk althans, dat die dan van toepassing zijn op de, wat wij dan noemen de wederkomst van Christus en de bekering van Israël en de openbaring van het koninkrijk in Israël en door Israël vervolgens aan alle volkeren. Maar het zijn dezelfde uitspraken die wel degelijk worden toegepast op onze bedeling, zij het dan op een ander niveau, een ander vlak. En gewoonlijk, om het anders te zeggen, in een hoger niveau. Kijk, als je beloften hebt in het Oude Testament over Abraham en zijn zaad, waarin alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, dan zeggen wij, nou ja, dat moet, want we zijn Gileasten, nietwaar? Dus dan zeggen wij, ja, dat komt in de toekomst, als dat zaad van Abraham, namelijk Christus, zijn koninkrijk over heel de aarde en over alle volken zal vestigen, zijn duizendjarig rijk zal oprichten, hoe het maar heten mag. En dan zullen inderdaad alle geslachten der aarde in dit zaad van Abraham gezegend worden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar neem niet weg dat wij in het Nieuwe Testament, en met name in de brieven dus, toch wel enige schriftplaatsen hebben waar staat dat diezelfde belofte aan Abraham in onze dagen vervuld wordt. En dat in onze dagen het evangelie gegaan is naar de heidenen, terwijl dat pas na de bekering van Israël eigenlijk zou moeten. Of moet ik zeggen, na de bekering van het Joodse volk in de toekomst? Dat is wat duidelijker, wellicht. Na de bekering van het Joodse volk zou het evangelie gebracht moeten worden aan alle volkeren. En dan zouden alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen, na de bekering van Efraïm, het evangelie verkondigd is geworden aan alle volkeren. Met als resultaat niet een koninkrijk vanuit Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, maar dat het evangelie gepredikt is vanuit Brittannië, sorry, maar het is nu helemaal zo. En vandaar het gepredikt is over, onder alle volkeren, met als gevolg daarvan een koninkrijk niet in het Jeruzalem dat nu is, dan wel het Jeruzalem wat beneden is, maar een koninkrijk met als hoofdstad het Jeruzalem dat boven is, dan wel het Jeruzalem wat in de toekomst zal geopenbaard worden op aarde. Want dat kan ook nog, het Jeruzalem dat zal zijn. Maar niettemin, zo ligt het dus wel. Het gaat echt, het gaat allebei op. Ik zou er talloze voorbeelden van kunnen geven. En ik neem maar de meest opvallende. Een opvallende is inderdaad die van Handelingen 2, waar Petrus zegt dat in zijn dagen, nu, daar en vanaf dat moment bovendien, Joël 2 vervuld wordt en dat dus de geest wordt uitgestort enzovoorts. En dus dat het koninkrijk komt. Maar neem niet weg, dat moet dus zo zijn. Want anders kon ik het niet zeggen. En anders zou het niet geïnspireerd geweest zijn. En als het op die dag waar ze in tongen spraken, waarin duidelijk de geest gemanifesteerd werd, als dan zijn toespraak niet geïnspireerd is, dan kun je zijn brieven dus ook wel uit de Bijbel scheuren, nietwaar? Dus inderdaad, zo moet het geweest zijn. Het was de vervulling van Joël 2, die uitspraken. Maar bestudeer je dat gedeelte van Joël 2, en in het bijzonder bestudeer je dat gedeelte van Joël 2 in het totale verband van dat betrekkelijk korte boek, Joël, dan zul je zien dat het in werkelijkheid gaat, eigenlijk, oorspronkelijk, over gebeurtenissen die in Jeruzalem of bij Jeruzalem zullen plaatsvinden aan het einde van en na de 70ste week van Daniël. De uitdrukking wordt er wel niet gebruikt, maar er worden genoeg gebeurtenissen beschreven om te kunnen zien wanneer het zich zal afspelen in vergelijking met andere profetieën. En dan blijkt dat Joël 2 gaat over de wederkomst van Christus aan het einde van de 70ste week, bij welke gelegenheid het overblijfsel in Jeruzalem de naam des Heren zal aanroepen. Staat letterlijk in Joël 2, hè? Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden, want de Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat bij het overblijfsel, de overgeblevenen die de Heren zal roepen, staat er allemaal. Maar neem niet weg dat de apostel Paulus, dit was Petrus, die past er op onze dagen toe. Paulus doet het ook en die zegt in Romeinen verscheidene malen, al wie de naam des Heren wil aanroepen, letterlijk uit hetzelfde gedeelte van Joël. En hij zegt ook, en hij spreekt vervolgens ook over een overblijfsel wat de Heren zal roepen in onze dagen. En dat is dan de gemeente. Dat is dan Romeinen 10 en 11 waar hij dat het eens zegt. Hij past het dus ook op onze dagen toe. En vandaar dat sommigen dan ook zeggen, nou ja, daarmee is Joël 2 dan vervuld. Maar wij laten Joël 2 ook gewoon staan in het Oude Testament en bestuderen Joël 2 en zeggen, nou nee, Joël 2 zal in de toekomst vervuld worden. Maar het is allebei waar en daar gaat het maar om. En zoals er in de toekomst een overblijfsel is te Jeruzalem, was er ook een overblijfsel in de dagen van Handelingen. En wij leren dat in de toekomst dat overblijfsel uit Jeruzalem verwijderd zal worden en uit Jeruzalem zal moeten vluchten. Met als gevolg de verwoesting van Jeruzalem. Maar ik weet niet hoe u dat leest, maar als u Handelingen leest, dan zult u zien dat daar de gelovigen uit Jeruzalem ook verdwijnen moeten. En ze verdwijnen daar voor een groot deel linea recta naar Samaria. En dat uiteindelijk zelfs die hele gemeente uit Jeruzalem compleet verdwijnt. En dat er ook leidt tot de verwoesting van Jeruzalem. Het is allemaal gebeurd, precies zo. Alleen niet in dezelfde termijn, niet op dezelfde data. Maar de beschrijving zelf van wat er zal gebeuren, die klopt precies. En dat is maar waar het om gaat. Dat is de reden waarom vele van die profetieën zo betrekkelijk vaag zijn. Dat is namelijk omdat ze inderdaad op twee verschillende perioden uit de heilshistorie moeten worden toegepast. En eigenlijk is dat met de meerderheid van de profetieën. In het algemeen moet ik zeggen, het is met alle profetieën zo. Maar het hangt er maar vanaf hoe die profetieën dan indelen. Maar het mag ons dus niet verbazen dat deze uitspraken over Maria Magdalena en haar komst naar het graf en haar ontmoeting met de Heer Jezus inderdaad op twee verschillende wijzen kunnen worden toegepast. De ene op Israël in de toekomst in het bijzonder, en de andere bij nader inzien toch gewoon op onze bedeling. En het zal blijken dan dat de eerste geschiedenis, namelijk vanaf, laten we dan zeggen, vers 2 tot en met vers 10, een uitbeelding is van onze bedeling, waarbij Petrus en Johannes verwisseld worden. In vers 11... tot en met vers 18 gaat het ook om onze bedeling, waar Martha verdwenen is en waar Maria inderdaad de belangrijkste is. Daarvoor was het immers Petrus en Johannes ging voorop. En hier is Martha en Maria, het is Maria voorop, het komt volkomen overeen. Ook een uitbeelding van onze bedeling. En de volgende keer hebben we het over het gedeelte vanaf vers 19 in ieder geval. En daar staat boven verschijning aan de 10 discipelen.